Goedemorgen, gemeente, gasten en belangstellenden. Allemaal heel hartelijk welkom in deze eredienst, waarin proponent J.A. de Kruif uit Oud-Alblas zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. We beginnen met een geboortebericht. Afgelopen zaterdag 31 augustus werden Gerwin en Janienke Nap uit Waarder verblijd met de geboorte van een dochtertje, Sifra Marie Adrie. Haar roepnaam is Sifra en Sifra is het zusje van Rut. Dan hebben we ook een heel verdrietig bericht. Afgelopen week is er vroegtijdig een einde gekomen aan de zwangerschap van Eveline Olieman Treur uit Reeuwijk. Eveline en haar man Thijs waren met hun kinderen in blijde verwachting van een kindje. Donderdagavond 28 augustus is het echter in de moederschoot overleden. Het was 33 weken oud. Eveline zal deovulente morgen in het ziekenhuis in Gouda worden opgenomen. En dan vindt, als de Heere het geeft, de geboorte plaats. Dan de verdere afkondigingen. Volgende week zondag 8 september hoopt in de morgendienst onze eigen dominee Trampen voor te gaan. En 's avonds dominee A. Simons uit Valburg. In de morgendienst zal dan ook, als de Heer het geeft, broeder van Asselt bevestigd worden als ouderling kerkrentmeester. Graag herinneren we alle leidinggevenden van de verenigingen en categorisaties aan de toerustingsavond van aanstaande dinsdag 3 september. Het onderwerp van deze avond is grensoverschrijdend gedrag. We hopen om 8 uur te beginnen in de oude school. Aanstaande weekend hopen we met elkaar weer het gemeenteweekend te hebben. Iedereen is daarbij uiteraard heel hartelijk welkom. Het programma voor jong en oud vindt u op de al eerder uitgegeven flyer. Wilt u zich, als u dat nog niet heeft gedaan, voor de barbecue van aanstaande zaterdagavond opgeven? Dat kan bij een van de commissieleden die op de genoemde flyer staan. Hierbij ook de eerste huwelijksaankondiging van Niels Zwanenburg en Eliane van der Mel. Zij hopen DV vrijdag 27 september in het huwelijk te treden. De kerkelijke inzegening van het huwelijk vindt plaats om 6:30 hier in de dorpskerk van Waarder. Dominee C. Boele uit Polsbroek hoopt voor te gaan. Eventuele bezwaren tegen het voorgenomen huwelijk kunt u gemotiveerd en leesbaar ondertekend indienen tot en met aanstaande zaterdag 7 september bij de scriba van de kerkraad, diaken J. Treur, Kastanjelaan 22, 3465 TD in Driebrugge. We bevelen dit aanstaande bruidspaar ook hartelijk aan in uw voorbeden en medeleven. De collecte voor vandaag. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de diaconie ten behoeve van SDOK. De tweede en de derde collecte zijn bestemd voor de kerk. De voorbeden en de dankzegging. We denken in de voorbeden aan de zieken in de gemeente. En dan in het bijzonder aan Gerianne Rijsbergen Treur uit Driebrugge. Zij werd afgelopen vrijdag met een legionella longontsteking in het ziekenhuis van Gouda opgenomen. We denken aan Adriaan Zwanenburg uit Waarder, die ook deze week opnieuw in het ziekenhuis in Utrecht werd opgenomen, wegens aanhoudende pijn aan zijn arm en schouder. We denken aan Ruben Lakenveld uit Waarder. Hij is gisteren in het ziekenhuis opgenomen en hij moet vandaag een buikoperatie ondergaan. We denken aan Olivia van den Bogert uit Driebrugge. Zij mocht deze week thuiskomen uit het ziekenhuis na een behandeling van haar oor en onderzoek naar de chronische aandoening waarmee zij kampt. En we willen vanmorgen ook voorbeden doen en denken aan Aart en Hanna Jongejan. Aart mag vandaag bevestigd worden als predikant van de hervormde gemeente Nieuwland en Oosterwijk. We doen dankzegging met het gezin van Gerwin en Janienke Nap in verband met de geboorte van Sifra. De kerkenraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als ook allen die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die eeuwig leeft en trouw is van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. En Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren en hij stond in het midden en zei: vrede zij u. Amen. Gemeente, we willen deze dienst gaan voortzetten met het zingen van Psalm 119. Daarvan het 33e vers: gij hebt veel goeds gedaan bij uw knecht, hem naar uw woord gered uit al zijn noden. Leer mij, o Heere, een goede zin verstaan en wetenschap, der dwaze waan ontvloden. Wijs gij mijzelf de weg der waarheid aan, nadien ik heb geloofd aan uw geboden. En straks, na de lezing van de geboden van de Heere en de samenvattingen van, zingen wij van dezezelfde psalm het 83e en 84e vers, 119 vers 83... Wat vrij heeft elk die uw wet bemint, zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vindt, hoop op uw heil met al uw gunstgenoten. En ook het 84e, mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis, dat heb ik lief, ook doe ik uw bevelen. 119, nu 33 en straks 83 en 84. Gemeente, willen wij in verootmoediging en ook met eerbied luisteren naar de woorden die God ooit heeft gesproken op de Heiligberg Sinaï. Woorden waarmee Hij zich ook vanmorgen heel persoonlijk tot ons richt. Erna zullen we ook luisteren naar wat de Heer Jezus van deze woorden heeft gezegd. Ooit sprak God, en Hij spreekt dus ook vanmorgen met deze woorden ons aan. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult er geen gesneden beeld maken, nog enige gelijkenis van hetgeen boven in de hemel of onder op de aarde is, of in het water onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, en aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdelijk, dat is niet zinloos en lichtvaardig gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden degene die zijn naam ijdel gebruikt. Onderhoud de Sabbatdag, dat u die heiligt, gelijk als de Heere uw God u geboden heeft. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw os, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog de vreemdeling die in uw poorten is, opdat uw dienstknecht en uw dienstmaagd rusten, gelijk als gij. Want ge zult gedenken dat ge een dienstknecht in Egypteland geweest bent, en dat de Heer uw God u vandaar heeft uitgeleid door een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft u de Heer uw God geboden dat gij de Sabbatdag houden zult. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heer uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden, en opdat het u welga in het land dat de Heer uw God u geven zal. Ge zult niet doodslaan, en ge zult geen overspel doen, en ge zult niet stelen, en ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, en ge zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Ge zult u niet laten gelusten het huis van uw naaste, zijn akker, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, zijn os, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Deze woorden sprak de Heere tot uw gehele gemeente op de berg. Uit het midden van het vuur, de wolk en der donkerheid, met een grote stem. En hij deed daar niets toe. En hij schreef ze op 2 stenen tafelen en hij gaf ze. De Heer Jezus heeft het volgende van deze woorden gezegd toen hem gevraagd werd wat het eerste is van alle geboden. Op die vraag gaf Jezus het volgende antwoord. Het eerste van al de geboden is: hoor Israël, de Heere, onze God, is een enig Heere. En ge zult de Heere uw God lief hebben. Uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen.
Thank you.
Gemeente, zullen u de Heer een zegen vragen over de voortgang van deze dienst? Laat ons bidden. Heren, wat een voorrecht is het dat we deze dag, uw dag, mogen beleven. Dat we deze dag, uw dag, uit uw hand mogen ontvangen, deze rustdag. En dat ook in een omgeving waarvan we kunnen zeggen, een vrij rustige omgeving ten opzichte van zoveel andere plaatsen in deze wereld, waar het een en al onrust is, vanwege dreigend gevaar, oorlog. Maar hier ook als we denken aan zoveel gemeenten elders in de wereld, die ook op deze dag bijeenkomen, maar niet in het openbaar, in vrijheid bijeen kunnen komen, omdat daar hen de rust niet wordt gegund. Heren, dan mag het rustdag zijn. En dan weet u wie wij zijn en wat er allemaal in ons omgaat. En dan kan het, hoewel de omgeving betrekkelijk rustig is, zo ontzettend onrustig zijn in ons. En heren, dan danken wij u voor uw woord, waar het ons telkens weer in de oren klinkt, waar u het roept, uitroept, Heer Jezus. Komt allen tot mij, die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Ja, bij u wordt toch de werkelijke, de ware rust gevonden. En heren, dan is het toch uw keuze dat u ons deze dag geeft en dat u ons als gemeente bijeenroept en een plaats geeft in uw huis. Dat we als het ware mogen zitten, ons mogen bevinden aan uw voeten. Wat een voorrecht is dat. En ook al kunnen we niet opgaan naar dit kerkgebouw, dan is er nog de gelegenheid om deze dienst mee te beleven door middel van de techniek. Zodat we het ook in onze huiskamer of ziekenkamer of hoe dan ook deze dienst mogen meebeleven. En zo betrekt u ook hen erbij. En heren, dan wilt u toch niets liever dat ons allen geen woord wat uit uw mond uitgaat zal ontgaan, maar dat we zullen horen de woorden van eeuwig leven. En heren, zo even hebben we het al gehoord. Die bekende woorden waar u ons telkens weer mee tegemoet treedt, zondagmorgen aan zondagmorgen. Ik ben de Heere, uw, jouw God. Als we alleen daar al over nadenken, dan stemt dat ons tot verwondering. Dat u, die de eeuwige bent, de heilige en rechtvaardige God bent. Dat u, die een ontoegankelijk licht bewoont in de hemelen der hemelen. Dat u zo laag afdaalt en zo ons tegemoet treedt en aanspreekt in voor ons verstaanbare taal. Mensen, anno 2024. U bent God in de hemel en wij zijn mensen op aarde. En u laat telkens weer blijken naar ons om te zien. En heren, dat is niet gewoon. Dat is zo bijzonder en geef dat we het ook telkens weer als heel bijzonder zullen ervaren, zullen opmerken, dat we daar niet aan voorbij gaan. Zodat we verwonderd zullen zijn over uw trouw en over uw goedheid. Waarvoor wij u danken, heren. Ja, voor gewone dingen zijn we eigenlijk niet zo gewend om te danken, hooguit formeel. Maar wanneer het bijzonder voor ons wordt, dan kan de verwondering ons niet op en dan kunnen we de verwondering niet op en dan brengt dat ons toch tot de aanbidding van u. U, die alle lof, eer en aanbidding toekomt. En Heere, dat uit monden van mensen, van Adamskinderen, die de aanbidding van u hebben verleerd, hooguit zichzelf op het oog hebben. Heere, u heeft zoveel gezegd met het woord waarmee u zo even ons ook tegemoet trad. En daarmee worden we als het ware voor de spiegel geplaatst. En zien wij, ja, dan is het toch bedoeld om tot de ontdekking te komen hoe we eruit zien. En dan moeten we eerlijk erkennen, Heere, dat het er in ons leven niet uitziet. Aan alle kanten tekort, schuld, in zoveel gedachten, woorden, daden, nalatigheden, u niet bedoeld, gezondigd. Heere, verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons ook vandaag uw genade, die goddelijke vrijspraak, die gratieverlening die daar mogelijk is, die daar toch is, door het volbrachte werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Hij die het Lam van God is, dat de zonde van de wereld, ook mijn, onze zonde, wegneemt. Heer, het is in zijn naam dat wij ons wenden tot u en u roepen, aanroepen om genade. Het is in zijn naam dat wij u roepen, aanroepen om de leiding van uw Heilige Geest. Ook dit morgenuur, wanneer we op het punt staan om de schriften te lezen. En Heer, dan is het geen eenvoudig woord. Ja, u bedoelt het eenvoudig. En het is toch niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Maar Heere, om het te verstaan, om het met hoofd en hart te verstaan, om te begrijpen de dingen van u. Wat hebben we dan de leiding van uw Heilige Geest nodig, dat u, o Heilige Geest, uw licht laat schijnen over uw woord, dat het voor ons gaat oplichten. Dat het voor ons helder mag worden. Dat u, Heer Jezus Christus, volop in de schijnwerpers komt te staan en dat het u ook om ons te doen is. Heer, en open ons hart dan voor uw woord. Want dat wij ervoor openstaan, dat is geen vanzelfsprekendheid, integendeel. Dat is toch het werk van uw Heilige Geest, die onze gedachten concentreert op wat u ons heeft te zeggen, die ons hart openstelt, ons innerlijk, zodat uw woord niet alleen ons oor bereikt, maar ons hart raakt. Doe het, Heere, juist ook vanmorgen, wanneer het gaat over het liefhebben van u. Heere, dat is in onszelf, vanuit onszelf niet te vinden. Maar waar uw Heilige Geest ons leven leidt en ons hart vervult, dan brengt hij toch de liefde mee. En geeft dat zo heel ons leven vol mag zijn van u en van uw liefde. We hebben het zo even gezongen dat ons leven een liefdedienst zal zijn. Waar we nooit geen spijt van krijgen, waar we nooit verdriet over hebben. Juist het voorbijgaan aan u, dat is spijtig. Dat is toch waar al uw kinderen verdriet over hebben. Wanneer ze u maar een moment uit het oog verliezen. O Heere, vul ons met uw liefde. Zegen ons, Heere, met de leiding van uw Geest, ook wanneer wij onze gaven mogen geven. Ook wanneer wij uw woord met de psalmen mogen zingen. Ook wanneer de gemeentezang met het orgelspel begeleid mag worden. In alle dingen zijn we zo aangewezen op uw zegen en ieder die een taak heeft. En wees zo in ons midden naar uw belofte. En geef dat het vanmorgen een onvergetelijke ontmoeting zal zijn. Voor het eerst misschien wel, of opnieuw. Maak het vol van u. O Heere, gedenk aan deze gemeente. Gedenk aan heel uw kerk wereldwijd. Waar op tal van plaatsen uw woord verkondigd mag worden. waar op tal van plaatsen de lofzang aangeheven zal worden. O Heere, zegen de verkondiging van uw woord, dat het zal dienen tot de opbouw van uw gemeente, waar dan ook ter wereld, en de uitbreiding van uw koninkrijk. Heere, doe het hier. Doe het ook in Nieuwland, waar broeder Jongejan vandaag in het ambt van predikant bevestigd wordt door zijn vader. En Heere, laat hij zich bevestigd mogen weten door u. En geef hem ook een gezegende dienst, het middaguur, als hij zijn intrede mag doen. Heere, hoor ons zo, uit genade. Amen. Gemeente, wij openen Gods woord in het Nieuwe Testament en we lezen met elkaar het eerste hoofdstuk van de eerste brief die Petrus heeft geschreven. De eerste algemene zendbrief van de apostel Petrus, daarvan hoofdstuk 1, en dat lezen we in zijn geheel. Ik probeer het vrij rustig te lezen, want het is best heel wat er naar ons toe komt. En zo 1, 2, 3 ook niet allemaal te bevatten. Maar in de prediking hoop ik het een en ander op te helderen. En we lezen deze brief als het ware ook als een spiegel die ons wordt voorgehouden. 1 Petrus 1, vanaf vers 1. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. De uitverkorenen, naar de voorkennis van God de Vader in de heiligmaking des geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke gij u verheugt, nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde, het doeleinde van uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was beduidde van tevoren en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende, de welke geopenbaard is dat zij niet zichzelf maar ons bedienden deze dingen die u nu aangediend zijn bij degene die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Daarom, opschortende de lendenen van uw verstand en nuchter zijnde, hoopt volkomen op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren, maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, wees heilig, want ik ben heilig. En indien gij tot een vader aanroept degene die zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens iets werk, zo wandelt in vreze de tijd uwer inwoning, wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud verlost bent uit uw ijdele wandel, die u van de Vader overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, de welke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, die door hem gelooft in God, welke hem opgewekt heeft uit de doden, en hem heerlijkheid heeft gegeven, opdat uw geloof en hoop op God zou zijn. Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door de geest tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkaar vurig lief, uit een rein hart. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras verdort, en zijn bloem is afgevallen, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid, en dit is het woord dat onder u verkondigd is. Tot zover de lezing van dit gedeelte van deze eerste brief van de apostel Petrus. Gemeente, we willen in het bijzonder vanmorgen stilstaan bij de woorden die we hebben gelezen met elkaar in het 8e en 9e vers. 1 Petrus 1 vers 8 en vers 9. En dan gaat het over de Heer Jezus Christus, waarvan de apostel dan schrijft, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt. In de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde, het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. 1 Petrus 1, 8 en 9 als uitgangspunt voor de prediking. Ter inleiding op de prediking willen we nu gaan zingen van Psalm 116, daarvan de versen 1, 2, 3 en 5. Hele bekende psalm. En ja, dat zijn ook woorden waarmee wij uitzingen wat er in ons leeft, wat er in ons omgaat. God heb ik lief. Daar gaat het dus vanmorgen over. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Ook het tweede, ik lag gekneld in banden van de dood, dat de angst der hel mij alle troost deed missen. Het derde, och Heere, of werd mijn ziel door u gered. En ook het vijfde, gij hebt, o Heer, in dodelijkstijds gewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. Psalm 116, als inleiding op de prediking, 1, 2, 3 en 5. 1 Petrus 1 vers 8 en 9. De welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt. In de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde, het doeleinde van uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, ik kan me best voorstellen dat jullie dat zo even toen de Bijbel gelezen werd, dat je dat moeilijk vond. En niet alleen jullie, maar misschien ook de ouderen wel, dat het allemaal niet zo, ja, zo te bevatten is wat er allemaal door Petrus in deze brief geschreven is. En ook nog eens een lang hoofdstuk, maar ja, eigenlijk hebben we nog maar een klein stukje van die brief gelezen, want een brief lees je toch altijd in zijn geheel. Brieven worden niet zoveel meer geschreven, maar als je een mail krijgt of een bericht op je WhatsApp of wat dan ook, dan lees je dat toch helemaal. Nou, zo is het ook met zo'n brief als deze vanmorgen, is eigenlijk bedoeld om hem helemaal te lezen. En daarom nodig ik je ook maar uit om vandaag, want ja, daar heb je vandaag toch wel de tijd voor, zou ik zeggen, die brief eens in zijn geheel tot je te nemen. Nu dus het eerste hoofdstuk en dan met name die twee versen die zo even genoemd zijn. En ook al is het dan allemaal niet zo te bevatten, laten we maar heel eenvoudig bij die eerste woorden van de tekst beginnen. Het gaat over de Heer Jezus Christus, die jullie niet hebben gezien, schrijft de apostel Petrus. Ja, wie heeft de Heer Jezus gezien? Wie van ons, wie ook bent, heeft de Heer Jezus gezien zoals Petrus hem heeft gezien en zoals zoveel in de dagen dat de Heer Jezus hier op aarde was, hebben gezien. Ik denk aan met zijn geboorte, hè, Maria en Jozef en al heel snel de herders en de wijzen uit het oosten en de oude Simeon, tenminste wordt vaak gedacht dat hij oud was, dat weten we niet precies, Anna en zoveel die om hen heen stonden. En ja, toen de Heer Jezus moest vluchten, toen Maria en Jozef moesten vluchten met de Heer Jezus naar Egypte. Zelfs mensen, er zullen mensen in Egypte geweest zijn die de Heer Jezus hebben gezien. En toen hij opgroeide in Nazareth, toen hij in het openbaar ging optreden, na zijn doop door Johannes de Doper, na dat geweldige gebeuren dat de hemel openging en de Heilige Geest in de gestalte van een duif op hem neerdaalde en Johannes, ja, op hem wees en hem aanprees, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En hoeveel hebben de Heer Jezus in die dagen gezien? Zijn discipelen, die 12, maar ook tal van volgelingen die achter de Heer Jezus aankwamen. Duizenden mensen die gevoed werden door hem, ze hebben de Heer Jezus gezien. Mensen die, toen hij daar aan het kruishout op Golgotha hing, langs Golgotha liepen en op hun borst hebben geslagen of hebben gejoeld met de massa of hem hebben uitgemaakt voor alles en nog wat. Zoveel mensen hebben hem gezien. En na zijn opstanding, ja, dan lezen we ook dat er heel veel mensen zijn geweest die hem hebben gezien. Paulus die somt dat op in dat hele bekende hoofdstuk 1 Korinthe 15. Zovelen hebben de Heer Jezus gezien in die 40 dagen na zijn opstanding en voor zijn hemelvaart. Die hebben echt met hun, ja, zeg maar natuurlijk oog de Heer Jezus gezien. En dan zijn er nog twee te noemen. Die hebben de Heer Jezus gezien na zijn hemelvaart. Toen hij daar in de hemel zat, aan de rechterhand van zijn vader. Nou, ik kan het beter anders zeggen, het wordt vanavond ook zo beleden en zo is het ook, naar de schriften. Maar als ik dan denk aan Stefanus, die getuigenis geeft als hij gestenigd wordt, dat hij de hemel geopend ziet en de zoon des mensen staande aan de rechterhand van God, en Johannes op Patmos, als daar een geopende deur is in de hemel. Jezus daar staande, in het midden van de troon als een lam geslacht. Maar wij hier. En zoveel miljarden mensen de eeuwen door tot op de dag van vandaag. hebben de Heer Jezus niet met ons natuurlijk oog gezien. Nou, aan zulke mensen schrijft de apostel Petrus. En aan wie? Over wie gaat het dan? Als het gaat over gij, de welke jullie niet gezien hebben. Dan gaat het over, nou laten we maar het adres erbij pakken. Dan gaat het over de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië, Bithynië. Vreemdelingen. Het zijn allemaal streken, plaatsen, gebieden in Klein-Azië, in het huidige Turkije. En van die vreemdelingen wordt ook nog wat meer gezegd. Dat lezen we in het tweede hoofdstuk. Het woordje uitverkorenen, in het Grieks staat dat voorafgaande aan het woordje vreemdelingen. Hier staat het bewust zo om er nog een nadere toelichting bij te geven. Wat ook in het Grieks natuurlijk wel zo staat. Maar het gaat over vreemdelingen die zich vreemd voelen, zijn gaan voelen, die zich als vreemdeling hebben beschouwd in deze wereld. Niet dat ze vreemd deden of zo, maar door de wereld werden ze wel als vreemd gezien en zelf ervoeren ze ook, in zekere zin zijn wij in de vreemde. Nou, het is net vakantietijd geweest en dan weten we allemaal, ja, als je er ver op uitgaat, over de grenzen van ons land, misschien wel heel ver weg, om daar een poosje te zijn, 2 weken, 3 weken, hoe lang dan ook, dan ben je in zekere zin een vreemdeling. Want je thuisland is, ja, is hier. En waar je dan ook verkeert, dan ben je in zekere zin een vreemdeling. Niet dat je vreemd doet, maar omdat je thuisland elders is. Zo geldt dat ook voor die mensen aan wie Petrus deze brief schrijft. Ze zijn vreemdelingen omdat ze weten, wat Paulus schrijft in een brief aan de Filippenzen, dat hun wandel in de hemel is. Ze hebben een hemels burgerschap. Dat is hun thuisland. En hier op aarde zijn ze, hier beneden zijn ze vreemdelingen. En ze doen niet vreemd. Terwijl de mensen in de wereld er toch op die manier tegenaan kijken. Mensen die in de Heer Jezus Christus geloven. Mensen die willen leven volgens de regels van het evangelie. Ja, die worden als vreemdelingen gezien. En gemeente, hoe is het nou gekomen? Hoe is het er nu van gekomen dat zij zo vreemdelingen geworden zijn? Want ja, ze zijn net zoals ieder ander mens, Adamskinderen. Mensen op aarde. Hoe is het zo gekomen dat ze vreemdeling geworden zijn? Wel, het is Pinksteren geworden. En de Heilige Geest is op een overvloedige wijze uitgestort daar in Jeruzalem. Die geest waarvan de Heer Jezus tegen de discipelen had gezegd, als hij naar de hemel gegaan zou zijn, naar de hemel gegaan is, dan zal de Heilige Geest worden uitgestort. En de Heilige Geest zal over jullie komen, in jullie komen, en jullie zullen mijn getuigen zijn in Jeruzalem, Judea, Samaria, tot aan de uiterste einde van de aarde. En we weten het, we lezen het volop in het boek Handelingen. Het evangelie is verkondigd. De discipelen, apostelen, ze hebben getuigd van de Heer Jezus Christus. Ze konden hun mond niet houden over de dingen die ze hadden gehoord en gezien. Over de dingen aangaande het koninkrijk van God. Wat horen we op die eerste Pinksterdag? Dan worden al die mensen de grote daden, de grote werken van God verkondigd. En dat gebeurde eerst inderdaad in Jeruzalem, maar het is ook ervan gekomen daar in al die landstreken die hier genoemd worden in dat Klein-Azië, in het huidige Turkije. De Heere God, Hij heeft ervoor gekozen om mensen op te zoeken, om mensen aan te spreken, te bereiken met die goede boodschap, die blijde boodschap, het evangelie van Jezus Christus en die gekruisigd. Zoals de Heer er ook voor gekozen heeft. Dat er een kerk in Waarder mag staan. Dat hoeveel eeuwen geleden al, ik weet het niet precies. Maar hoeveel eeuwen geleden al, ook hier. Net zoals in Oud-Alblas en op heel veel plaatsen in ons land het evangelie als het ware is aangeland. Dat is uiteindelijk de keuze van de Heere geweest. De uitverkorene naar de voorkennis van God de Vader. Het is Gods keuze. Hij zoekt op en hij spreekt aan. En in dat aanspreken roept hij. We hebben nu de eerste brief gelezen, maar als je het eerste hoofdstuk van de tweede brief van de apostel Paulus, van de apostel Petrus leest, dan lezen we ook van het woordje roeping. Roeping en verkiezing, beijver je, zet je ervoor in om je roeping en verkiezing vast te maken. De Heere roept. En hoeveel eeuwen roept hij ook in waarde, roept hij u, roept hij jou. En dat is Gods keuze om u, jou te roepen. En dat doet hij vanuit zijn liefde. Zoals hij destijds ook voor Israël heeft gekozen. En nog steeds ook voor Israël kiest. Een onberouwelijke keuze van Gods kant. En dan lees ik bij de profeet Jeremia. Ik heb u lief gehad. Vanaf eeuwigheid. Met een eeuwige liefde heb ik u lief gehad. Vanuit zijn liefde zoekt de Heere verlorenen op. Hij heeft ervoor gekozen. Zoals hij er ook voor gekozen heeft. Om zijn zoon naar deze wereld te zenden. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, niet verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben. Opdat een ieder die in hem gelooft. Hoe zullen zij in hem geloven? Nou, dan zal het hen verkondigd moeten worden. En dat is dus aan al die mensen aan wie Petrus deze brief schrijft verkondigd. En dan gaat het over Jezus Christus en die gekruisigd. En niet dat ik het beter wil weten als de apostel Paulus. Maar het gaat over de gekruisigde Christus in wie wij de verzoening hebben. God die in Christus de wereld met zichzelf verzoend heeft. En dan gaat het niet alleen over de gekruisigde, de gestorven Christus, maar ook de opgestane Heere en Heiland. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Een levende, de levende Christus is hen, en wordt ook hier, wordt ook ons, telkens weer gepredikt, u en jou op het hart gebonden. En gemeente, dan hebben we het ook gelezen. Als het gaat over wederom geboren worden, hè, dat is een noodzaak. We horen dat de Heer Jezus zelf zeggen. Tenzij iemand opnieuw geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Dus wedergeboorte is een noodzaak. En dat is het werk van de Heilige Geest in ons. En dat hebben we gelezen in dat 23e vers. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Dus door het gehoor van het woord, door het gehoor van het gepredikte woord, komen mensen tot geloof. Hoeveel preken heb je al gehoord? Ik vroeg dat pas eens een keer aan iemand die 80 was. Was net jaren geweest, ga je bezoek. En ja, zat best nog wel, wist van zichzelf eigenlijk niet, zo kwam dat over op het eerste gehoor, hoe het er nou voor staat. Ja, wat hebben nou al die preken in je uitgewerkt? Hoeveel heb je er al gehoord? Nou, ze was 80. En ze zei van zichzelf dat ze toch wel bewust begon te luisteren toen ze een jaar of 10, 12 was. Nou, we laten het even ronde getallen houden. 80 min 10, 70. 70 jaar onder de verkondiging van het woord gezeten. Nou, laten we maar even ronde getallen houden, keer 2. Keer 50, zondagen. Reken maar uit. En gemeente, dat wil, ja, dat doet de Heer met het oog op dat u tot ander inzicht komt, tot bekering komt, tot geloof komt, dat er nieuw leven in je gewekt en gewerkt wordt. wederom geboren. Een noodzaak. Gemeente, dan krijg je ook andere ogen. Dan is het niet zoals we elkaar nu met onze natuurlijke ogen zien. Ik zie jullie en u ziet mij. Maar dan ga je ook op een andere manier zien. Op een geestelijke wijze. En dat is waar de apostel het hier over heeft. Hij zegt hier, jullie hebben de Heer Jezus niet gezien, maar je hebt hem toch lief. Hoewel je hem nu niet ziet, maar je gelooft. Omdat je alles in hem hebt gezien. Niet met je natuurlijke ogen, maar met die nieuwe ogen, die opnieuw geboren ogen. Dan zie je alles in de Heer Jezus. Ik denk even aan Petrus, hè. Petrus, ja, die heeft de Heer Jezus natuurlijk met zijn natuurlijke ogen gezien, hè, toen hij geroepen werd, volg mij. En hij liet de netten achter zich en hij is de Heer Jezus gaan volgen. En wat heeft hij allemaal niet van de Heer Jezus gezien, zijn wonderen en zijn tekenen. Wat heeft hij allemaal niet van de Heer Jezus gehoord? Maar Petrus was natuurlijk niet de enige die zoveel van de Heer Jezus gezien en gehoord heeft. Op een bepaald moment vraagt de Heer Jezus, wie zeggen nou de mensen dat ik ben? Ja, wat zeggen de mensen over mij? De Heer Jezus weet dat natuurlijk al lang, maar hij wil het uit de monden van de discipelen horen. Nou, ja, er wordt er van alles over de Heer Jezus geroepen. En dan komt de persoonlijke vraag. Maar gij, jullie, wat zegt u van mij? Wie zegt u dat ik ben? En dan komt die heerlijke, die bekende belijdenis van Petrus. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En wat zegt de Heer Jezus dan? Vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemel is, mijn hemelse Vader heeft dat aan u geopenbaard. Hoe kwam het nou dat Petrus en die andere discipelen zoveel meer in de Heer Jezus zagen dan tal van mensen die ook achter Jezus aankwamen? Bijvoorbeeld met de broodwonder en zo. Mijn Vader in de hemel is, heeft u dat geopenbaard. Die heeft het je laten zien en laten horen wie ik ben. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En gemeente, dat komt nou in de verkondiging, in de prediking telkens weer aan de orde. En dan is het geweldig als je een predikant mag hebben die de Heer Jezus Christus op allerhande wijze, heerlijke wijze kan uitschilderen. En mag voorstellen in de verkondiging, in de prediking. Maar ten diepste gaat het in de prediking erom dat de Heer Jezus Christus zichzelf aan ons openbaart. Door de lezing van de schrift en door de verkondiging heen. En dan hebben die mensen daar in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië de Heer Jezus al niet met hun natuurlijk oog gezien. En toch weten ze wie hij is. Belijden ze wie hij is. Petrus die brengt dat onder woorden. Hij brengt onder woorden wat daar, want hij schrijft dat niet zomaar. Hij heeft het ook niet alleen over zichzelf. Maar hij betrekt ook die mensen van dat adres erbij. Die ons naar zijn grote barmhartigheid heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus. Met een doel gaan we het straks over hebben. Ze zijn door God, ja, God die had hen op het oog. Heidenen, vooral heidenen tot wie Petrus zich richt. God had hen, net zoals hij Israël op het oog had en op het oog heeft, zo had hij ook zo heel veel mensen uit de heidenen op het oog. Het woord is hen verkondigd. En Paulus, die zou daarvan zeggen, bijvoorbeeld schrijven bijvoorbeeld in de Colossenzenbrief, daarmee zijn jullie getrokken vanuit het rijk van de vorst der duisternis en overgezet in het rijk van de Zoon van Gods liefde. En wat betekent dat nou? Overgezet zijn in het rijk van Gods liefde. Dat je straks naar de hemel mag. Aan het einde van je leven, betekent dat alleen? Nou, daar gaat het wel op aan, daar kom ik straks ook nog op, maar het gaat ook over het leven hier en nu. Het leven hier en nu. Waaruit blijkt dat zij vreemdelingen zijn op aarde, uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader in de heiligmaking des Geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus. Waaruit blijkt dat? Wel, uit de liefde. Liefde die verbonden is aan het geloof. Geloof en liefde die niet zonder de hoop kan. Al die drie woorden hebben wij hier in dit gedeelte gelezen. De hoop, de liefde en het geloof. Daaruit blijkt hun verkiezing. En Paulus die moedigt hen aan, want als je heel die brief zou lezen, dan gaat het ook over het lijden als vreemdeling hier beneden. Heb je ook te maken met lijden zoals de Heer Jezus, hij zegt dat zelf, hè, zoals ze mij hebben gehaat, zo zullen ze ook u haten. En dat brengt lijden met zich mee. Petrus wint daar ook geen doekjes om. Maar je mag weten, wij zijn mensen van hoop. De hoop op de Heer Jezus Christus, die de levende is. En ons wacht wat. En met die verwachting en met die hoop gaan wij onze weg door het leven, schrijft Petrus. En dat is, ook al is daar lijden, ook al is daar de beproeving, en dat moet je niet onderschatten wat beproeving soms inhoudt, kun je verdrietig over zijn, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, maar ten diepste ga je je weg met vreugde. En het woordje vreugde, dat lezen we ook in de tekst. We lezen dat al in vers 6. Als we dat doel, het einddoel voor ogen houden, dan kan het niet anders zijn, ook al gaat het soms door de diepte heen, dan gaan wij onze weg met vreugde, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt. Nou, we hebben Psalm 116 gezongen. Ja, hoe heb je dat eigenlijk gezongen? Heel bekende psalm, het zal best regelmatig ook gezongen worden hier. Mocht het vanuit het hart klinken. Een aantal jaren terug, alweer heel wat jaren terug, heb ik een paar jaar in de hervormde gemeente Montfort gewerkt. En ik gaf daar ook catechisatie en zo. En ik hoor nog een meisje de vraag stellen van, hoe kun je nou eigenlijk iemand lief hebben die je niet gezien hebt? Hoe kan dat nou? Nou, als de Heer Jezus zich aan je openbaart, als God zich aan je bekend maakt, zich laat zien in je leven, zodat je Psalm 116 gaat zingen, dat je hem mag leren kennen als iemand die zelfs zijn oor neigt, die geen woord van je mist, hij hoort je stem, die je voortdurend telkens weer redt keer op keer. Als je dat zingt, hè, in de nood, uit de nood van je bestaan, och Heer, och werd mijn ziel door u gered. Als je dan ervaren mag weten, God is de hoorder van de gebeden. Ja, dan zingt de dichter, hij is mijn liefde waardig. Hij, die mij niet uit het oog verliest, die mij er doorheen draagt. Juist ook als het moeilijk is. Ook al zie ik het niet altijd op dat moment. Maar ik mag weten dat hij er is. Dat hij alles eraan gegeven heeft om mij te redden, te zaligen. Zijn zoon, Jezus Christus. Hem heb ik lief. En eigenlijk gaat het nog verder terug. Omdat hij mijn schepper is. Omdat hij God is. Hem heb ik lief. De welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, je weet je verbonden aan hem, hè, zoals een rank aan de wijnstok, je hangt als het ware aan hem, je kunt niet meer zonder de Heer Jezus, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt. Hoe gaat u, hoe ga jij je weg door het leven? Somber, misschien wel heel veel lol in je leven. Maar niet die vreugde. Die zielenvreugde waar Psalm 68 ook van zingt. Die intense vreugde, die innerlijke vreugde en blijdschap. Om wie de Heere is, om wie de Heer Jezus voor jou is. In welke gij, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Zo'n blijdschap die je eigenlijk maar nauwelijks onder woorden weet te brengen. Maar het mag wel van je aftralen. Want je mag weten, hoe dan ook, het gaat op huis aan. Het beste komt nog, hoor ik eens iemand zeggen. En dat geeft mij zoveel vreugde te mogen weten. Hij heeft mij lief gehad vanaf eeuwigheid. Ik kan het niet begrijpen. En vooral niet als ik op mezelf zie. Dat hij niet aan mij voorbij gegaan is. Ik begrijp er helemaal niets van. Het stemt me tot grote verwondering. En blijdschap. En dankbaarheid. En gemeente, dan wordt de lofzang in je leven gehoord. Ja toch? We gaan straks ook zingen. Wat zal ik met Gods gunsten overladen, die trouwe Heere, voor zijn genade vergelden. Hem met blijde erkentenis aanroepen. Gemeente, kent u die vreugde? Ik hoor wel eens mensen vragen, hoe kun je nou weten dat je uitgekozen, uitverkoren bent? Op catechisaties is het ook bijna altijd een vraag. Als het gaat over uitverkiezing, dan wordt het spannend. En hoe weet ik nou dat ik uitgekozen, uitverkoren ben door God? Nou, je kunt al niet ontkennen dat je geroepen bent. Maar daar waar het woord je leven verandert, de koers van je leven verandert, gericht op de Heer, bekering in je leven plaats mag vinden, dan weet je toch ook wel, dat zou vanuit mezelf nooit gebeurd zijn. En waar je de Heer Jezus lief mag hebben, je weet toch, dat is geen vrucht van eigen akker. En waar er een blijdschap in je mag leven, die onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, dat is iets wat ik niet van mezelf heb. Ik ben niet zo van allerlei kenmerken waar je allemaal aan moet voldoen. Maar Petrus schrijft hier wel over, gemeente. En dan weet je waar het op aangaat. Je bent getrokken. Je hebt misschien eerst nog wel wat weerstand geboden. Met allerlei ja-maars, hoe dan ook. Maar je bent getrokken en overgezet in het rijk van de Zoon van Gods liefde. En je weet van jezelf waar je hart naar uitgaat, ja toch? En ja, dat betekent helaas niet dat je zonder zonde bent zolang je hier op aarde leeft. Maar dan is daar ook een hartelijk verdriet over de zonde. Petrus, in Petrus' leven zien we dat ook. Petrus weet maar al te goed wat er gebeurd was. Maar Petrus kon niet ontkennen de Heer Jezus lief te hebben. U weet alle dingen. U weet ook dat ik u lief heb. En ja, dan schrijft toch Petrus ook over die heerlijke, onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En gaandeweg ons leven zien we dat de Heere in ons leven op zijn doel aanwerkt. Daar gaat het over vers 9. Verkrijgende het einde van uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen. Je weet waar het op aangaat, zei ik zo even. En gemeente, dat is gaandeweg je leven. Als het hier op aarde, vooral als je oud mag worden, ouder mag worden en oud mag zijn, en dan ook ervaart, het wordt allemaal minder. Maar in dat hele proces mag ik ook weten van het verkrijgen. Verkrijgende het einde, het doeleinde van uw geloof. En Paulus of Petrus die ligt dat toe. Namelijk de zaligheid der zielen. Wij werken in ons leven allemaal aan op een doel. De scholen zijn weer begonnen. En de opleidingen starten weer. En dan werk je allemaal aan op, ja, op goede resultaten. Dat is je doel toch? Je wilt uiteindelijk toch een bepaald papiertje in je handen hebben. En je hebt misschien wel veel meer doelen in je leven. Allerlei doelen hebben wij. En we zetten ons daar helemaal ook voor in. Het mag wat kosten, zeggen we dan. En hier lezen we, verkrijgende het einde van uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen. Ik ga even terug naar vers 4, waar het gaat over in vers 3 over de hoop, de levende hoop, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. Verkrijgende het einde, het doeleinde van uw geloof. Dat is je gered mogen weten, de zaligheid der zielen. Gered, behouden, naar ziel en lichaam. Het gaat over de mens in zijn geheel. Waar gaat het op aan? Wat is nou die onverderfelijke, onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor een ieder? Die mag weten, ik ben een vreemdeling op de aarde, maar het gaat op huis aan voor een ieder die gelooft, die apart is gezet, besprenkeld met het bloed van Jezus Christus, mag weten van verzoening en geroepen tot een heilig priesterschap om hem te dienen, om er helemaal voor de Heere te zijn. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Waar gaat het op aan? Nou, in die tweede Petrusbrief, daar schrijft Petrus over, wij verwachten nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. En gemeente, wat is nou de zaligheid der zielen? Nou, hier op aarde is dat wel heel mooi onder de woorden gebracht met zondag 1, de Heidelberger. Dat ik mag weten, niet voor eigen rekening te leven, ik zeg het met eigen woorden, maar het eigendom mag zijn van mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. Die met de prijs van zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald heeft. En mij verlost heeft uit de greep van de duivel. Wat is mijn enige troost? Dat ik al zo bewaard ben door de hemelse Vader. En dat de Heilige Geest mij gewillig, van harte gewillig en bereid maakt om te leven voor God. Het lichaam en ziel zijn eigendom, zijn in leven en sterven. En gemeente, dat eigendom van hem, dat zal eenmaal met Christus verheerlijkt worden. Zijn eigendom. In die dag van de opstanding, waar we toch naar uitzien. Paulus schrijft erover in 1 Thessalonicenzen 4. Die dag van de opstanding, wat we ook belijden, wij geloven in de wederopstanding van het vlees, het lichaam. In die dag van de opstanding, als ziel en lichaam van Gods kinderen weer verenigd worden. En bewoners zullen zijn van die nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. En wat is nou al een zaligheid, gemeente? Nou, ja, voor eeuwig, voor altijd bij de Heere zijn, schrijft Paulus. Maar wat is nou een zaligheid dat wij nooit meer hoeven te zondigen. Bevrijd van de macht van de zonde. Die bevrijding vindt wel in ons leven hier en nu plaats. Maar hoe dikwijls gaan we nog niet onderuit. Maar dan nooit meer te zondigen. Dan hem lief te hebben. Hem die in ons leven op aarde al de nummer 1 mocht zijn. Door Gods genade. Hem zullen we eeuwig bedoelen. Al degenen die door de Vader aan de Heer Jezus gegeven zijn. Voor hen bidt hij ook, hè? Vader, ik wil dat waar ik ben ook die zullen zijn die u mij hebt gegeven. Opdat zij mijn heerlijkheid zullen zien. Gemeente, dan gaat geloven over in aanschouwen. En wat is dat toch een heerlijk vooruitzicht. Het blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt op die grote morgen. Ik zal ontwaakt u aanschouwen in gerechtigheid, verzadigd met uw goddelijk beeld. Tot slot, ik kan me voorstellen dat je bij jezelf denkt, wat gaat dit vanmorgen hoog? Ik kan er niet bij. Is het nou ook voor mij? Het wordt ons als een spiegel voorgehouden. En misschien moet je nog zeggen, ik sta van verre. Misschien moet je het erkennen, ik heb daar nog geen weet van. Ook vanmorgen in de lezing van de schriftgemeente geldt het, zo gij zijn stem dan heden hoort. Geloof zijn heil en troostrijk woord. Verhard je niet, maar laat je leiden. Want hij roept. En hij roept niet zomaar. Hij roept omdat hij niet wil dat enige van u van jullie verloren gaan. Maar dat allen tot bekering komen. Dat allen van allen ook gezegd mag worden wat er in dat 8e en 9e vers staat. Gemeente, het is een getrouw woord en aller aanneming waardig. En u, die hem reeds mag kennen. Het zou toch zijn dat dat voor ieder mag gelden. U mag zich toch ook herkennen in wat Petrus hier schrijft. En dan ben je geroepen om je roeping en verkiezing vast te maken in de Heer, 2 Petrus 1. En je moet dat ook maar eens lezen. Dan is er nog heel wat werk te verrichten door Gods geest in ons leven waarom wij bidden. En gemeente, ik verzeker u, er is niets wat meer vreugde en blijdschap in het leven verschaft. Hier op aarde al. Gedurende het verkrijgen van het doel van ons geloof. Er is niets wat meer vreugde en blijdschap in het leven verschaft dan dat. We gaan er straks ook van zingen. Het vrome volk in u verheugt zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen. En nogmaals, die zielenvreugde, dat is niet wat je ook maar door iemand hier op aarde afgenomen kan worden. Je leest wel eens een getuigenis van iemand die vervolgd wordt, die het moeilijk heeft, menselijk wijs gesproken, het gewoon heel naar heeft in dit leven, omdat het vanwege het geloof in de Heer Jezus Christus hem zo moeilijk gemaakt wordt, gemarteld wordt zelfs. En hoe komt het toch dat het van hen niet afgenomen wordt, die vreugde en blijdschap? Als ik nog denk aan heel veel honderden jaren terug, martelaren de brandstapel op. Hoe kan het toch dat ze met vreugde hun psalmen zongen? Hoe kon het toch toen de apostelen toch maar net na Pinksteren gevangen gezet werden? En ze hadden een hart vol blijdschap. Hoe kon het toch? Ze mochten ervan weten, verkrijgende het einde van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Zingt u straks na het dankgebed van harte mee. Het vrome volk in u verheugt, zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgt. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanschijn straalt. Ten hoogste toppunt stijgen. Gemeente, laat het maar gezien worden. In Waarden, Driebruggen, Reeuwijk, Waarden ook vandaan. In deze omgeving. In je gezin. Op school. Want ook bij kinderen mag het er vanaf stralen. In je opleiding, je werk. Waar dan ook. Dan mag je een lieflijke geur van Christus verspreiden. En als je hem lief hebt en geen verkeerd woord van Jezus wil horen, dan is het toch bijna vanzelfsprekend, zou je kunnen zeggen, dat je een goed woord van Jezus weet door te geven. Amen. We gaan nu als antwoord op de preek zingen Psalm 116, het 7e, als ook het 11e vers. Gemeente, na het amen van dankgebed en voorbeden willen we zonder nadere aankondiging gaan zingen van Psalm 68, het tweede vers, wat zo even ook al is aangehaald, en ook het tiende vers. Geloofd zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag en dag met zijn gunst bewijzen. En dan die geweldige belijdenis, die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Psalm 68, het tweede en het tiende, na dankgebed en voorbeden. Zullen we de Heere danken en bidden. Ja, Heere, dan mag het toch zo wel gezegd worden. Wie zijn wij dat u naar ons hebt omgezien? We hebben het niet verdiend, Heere. Wat een genade van uw kant. Genade voor ter dood veroordeelden, des doods schuldigen, vrijspraak. Genade zo oneindig groot. Heere, we kunnen het niet bevatten. Als het op ons in laten werken, dan worden we er stil van. Maar dan kan het toch niet anders dat de zielenvreugde, die onuitsprekelijke vreugde, in ons geboren wordt. Om verblijd te zijn in u, Heere. En geef toch dat dat ja, van ons mag afstralen. En als er dan iemand is die ernaar vraagt, dat we met vrijmoedigheid mogen spreken van uw goedheid, van uw liefde, van uw barmhartigheid. En onze God is die God die zich ontfermt. Op het gebed hebben we zo even gezongen, Heere. Op grond van die woorden wenden we ons tot u, wanneer we de noden van de gemeente aan u voorleggen. De zorgen die er zijn, het verdriet wat er is. Zo denk aan het verdriet bij Evelien en Thijs, Olieman Treur. O Heere, geef dat ze juist in deze dagen zich gesterkt mogen weten. En ook als het morgen is en de dagen erna. Heere, doe hen zien op Jezus. Heere, wij bidden voor Gerianne Rijsbergen Treur. U weet van haar ernstige ziekte, legionella besmetting, longontsteking. Heere, wilt u de behandeling, de medicatie zegenen, dat er herstel mag optreden in deze ernstige situatie. We bidden voor Ruben Lakerveld, die vandaag een buikoperatie moet ondergaan of misschien al is ondergaan. O Heere, zegen die ingreep, u weet ook zijn weg. Ontferm u over hem en over zijn vrouw en zijn kinderen. Ontferm u. Heere, gedenk ook aan Adriaan Zwanenburg, die ook weer in het ziekenhuis moet worden opgenomen vanwege aanhoudende pijn in arm en schouder. Geef dat er een oplossing mag komen. We danken u, Heere, dat Olivia uit het ziekenhuis mocht terugkeren. U weet ook van haar situatie in haar jonge leven. Wees haar nabij en geef in haar jonge leven te mogen weten dat u, Heere Jezus Christus, die goede herder bent, die voor zijn kudde zorgt, de kleinste schaapjes niet uit het oog verliest. Heere, wij roepen u aan vanuit de nood van ons bestaan, als er psychische noden zijn. Heere, ook dan weet u toch raad, bij u is raad. Heere, we mogen u danken dat bij Gerwin en Janienke een dochtertje geboren mocht worden, Sifra. Heere, wees ook dat gezin nabij. We danken u voor het nieuwe leven en zegen hen ook in de opvoeding van de kinderen. Zo dragen we alle gezinnen aan u op. Heere, zegen hen in de opvoeding dat kinderen al jong bij de Heer Jezus mogen worden gebracht. Dat kinderen al vroeg in hun leven mogen weten wie de Heer Jezus voor hen is. Heere, openbaart u zich aan het geheel van de gemeente als de zaligmaker van zielen, de zaligmaker van zondaren, degene die de dood is ingegaan, maar als eerste uit de dood opgestaan. En Heere, u waakt er toch over dat er niemand van die u gegeven is, zal achterblijven. Gedenk zo al het werk in de gemeente aan deze plaats door dominee Trampen, door de ambtsdragers, door zoveel die bij het kerkwerk betrokken zijn. Heren, bouw uw gemeente ook aan deze plaats. We bidden voor broeder Jongejan, als hij in zijn ambt bevestigd mag zijn. Zegen hem in zijn ambtelijke bediening in Nieuwland-Oosterwijk. Ga ook met hem en zijn gezin. Hoor ons roepen wanneer we ons land en volk aan u opdragen. Onze overheden. Leid hen door uw geest, heren. Ook als ze er zelf misschien niet eens om vragen. Wij bidden voor hen. Bidden voor deze wereld. Een wereld in nood. Ontferm u. Schenk toch uw vrede. Bijzonder dragen we dan uw volk Israël en de volkeren rondom aan u op. Geef dat uw volk, naar uw naam genoemd, spoedig tot de erkenning van u, Heer Jezus Christus, zal komen. We zien er naar uit, heren. Doe het juist in deze tijd, als de nood hoog is, als Israël geen kant op kan, alleen die ene kant omhoog. Dan hebben we toch van Israël geleerd. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Heren, we gaan zingen. Geef dat we er helemaal in zullen meekomen. Goed woord van u mogen zingen. Niet alleen nu, maar ook een goed woord van u zullen doorgeven. Aan zovelen die van u nog niet weten. Hoor ons roepen. Aanvaard onze dank in Jezus' naam. Amen. Gemeente, ga dan heen in vrede en vervolg uw weg en jouw weg alleen onder de zegenende handen van onze Heer Jezus Christus, met mij biddend om die zegen. De vrede van God, die alle verstand te boven gaat, bewaren onze harten en zinnen in Christus Jezus, onze Heere. Amen.